Het is de week van de podcast bij het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Voor ons complete podcastaanbod ga je naar ad.nl/podcast of naar de site van jouw regionale dagblad /podcast. Voor nu, veel plezier met deze podcast.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij de AD Voetbalpodcast van 14 februari, de dag van de liefde. Waarbij we vandaag in ieder geval gaan bespreken de situatie bij Ajax. Want de algemeen directeur verscheen na een week voor de camera om te praten over de situatie van Mark Overmars. En na Ajax veegt nu ook PSV. Vitesse van de mat komt ook ter sprake. De toekomst van Feyenoord en het wordt dringen onderin. We doen dat vandaag met Sjoerd Mossel en Mikkel Schouka. En heren, voordat we gaan beginnen aan al die actualiteit en al die dingen. Zullen we maar beginnen gewoon met het feitje van de dag om even liefdevol te beginnen op deze 14 februari.
Ik neem ook aan dat het een liefdevol feitje is.
Daar kan je over twijfelen, denk ik. Over discussiëren. 14 februari 2005 stuurt Arsenal namelijk voor het eerst in de geschiedenis van het Engels voetbal een elftal het veld in dat bestaat uit allemaal spelers behalve uit Engeland.
Oh ja.
Dat doen ze tegen Crystal Palace. En er zitten twee Nederlanders bij. Het is heel moeilijk te raden natuurlijk, hè? Bergkamp en Van Persie. Maar voor de rest zijn het spelers uit Frankrijk. 6 spelers, 3 Spanjaarden en 2 Nederlanders. En dan hebben ze nog onder andere een Duitser, een speler uit Cameroen, Ivoorkust, Brazilië en een Zwitser. En daarmee speelden ze. En het was 3-0 was het bij rust en uiteindelijk wonnen ze met 5-1. Dus, maar voor het eerst in het Engels voetbal.
Wie was die Zwitser? Senderos?
Senderos, heel goed.
Ja.
U gaat door.
Nou, dan zijn we er.
Ja, dan zijn we eruit. Ja, heel goed. Nou, dat was het historische feitje van de dag.
Touré, Leeman hoorde ik nog.
Ik denk dat het tegenwoordig dat het meer een nieuws is als er wel een Engelsman in het veld staat in het Engels voetbal ondertussen of niet.
Het is wel iets minder extreem geworden hoor.
Ja, dat klopt.
Hier was toen heel veel om te doen, dat weet ik nog wel. Tegenwoordig heb je door die homegrown spelersregel is dat iets meer beschermd. En is het voor clubs iets interessanter ook om Engelsen op te leiden tot het eerste elftal.
Ja, een soort Engelse voetbal uiteindelijk op een EK of een WK misschien ook wel handig. Hè? Dat je wat spelers hebt die opgeleid zijn en een bepaald niveau gewend zijn.
Zeker.
Nou, zullen we gaan beginnen? Ik heb hier 4 stellingen voor me liggen. Het zou zomaar kunnen zijn dat jullie enigszins kunnen raden waar de eerste stelling over gaat.
Ik denk over Overmars.
Dat lijkt me een goed plan om daarmee te beginnen.
Nou, dat is eigenlijk op het moment dat we de eerste signalen dat denk ik een dag of 10 geleden.
Niet eerder.
Nee, sorry, even 10 geleden. Kleine 8-9 dagen voor het vertrek van Mark, ja.
Maar er zijn 3 onderzoeksjournalisten van de NRC Handelsblad. Ja. Dat zijn geen misselijke jongens. Die hebben 11 getroffen dames, vrouwen gesproken. En daar zijn er een aantal van die zeggen, we hebben de afgelopen jaren hebben het gemeld bij onze leidinggevende. Is het dan niet heel gek dat jij dat de afgelopen jaren niet te oren is gekomen?
Ik weet niet of ze dat zo gezegd hebben als we het gemeld bij hun leidinggevende. Voor mij zeiden ze van dat ze het hoog verbaasd dat ik het niet zou weten. Maar als ze het gemeld met hun leidinggevende, dan verwacht ik dat managers in naar mij toe komen inderdaad.
De allereerste stelling van deze dag. Sjoerd, ik leg hem even als eerste bij jou neer. Edwin van der Sar heeft het vandaag goed gedaan voor de camera en bij de media.
Ja, uitstekend vond ik hem. Nee, dit is een leidersweg. Dit is eigenlijk niet te doen. En het is heel dubbel, want je snapt gelijk waarom die niet eerder voor de camera is verschenen. En tegelijkertijd denk je, hoe is het mogelijk dat een directeur van de grootste club van Nederland zo warrig en zo ogenschijnlijk onvoorbereid aan zo'n interview begint. Want hij heeft ook zijn feiten helemaal niet op orde. Dit is natuurlijk nogal wie dus dat er wordt gevraagd vanaf wanneer is het bekend geworden. Dan hoor je die data gewoon feilloos uit je hoofd te weten. En die hoor je ook heel helder te kunnen overbrengen. Overigens denk ik niet dat het niet was voorbereid. Mm-hmm. Ik denk dat Van der Sar hier gewoon extreem slecht in is. De woorden fladderen een beetje lukraak uit zijn mond. Dat heeft hij vaker. Ik heb ooit de eer gehad om te interviewen over de krant met Daniel Dwarswaard. Was dat toen hij voor het eerst zelfstandig directeur was bij Ajax. Hij heeft eerst meegelopen met die Kinsbergen. Ja. Daarna werd hij zelfstandig directeur. En toen mochten wij hem als eerste interviewen. Het was gewoon een kranteninterview. Ja, ik heb het bandje uit mogen werken. Ja, dat was een hele opgave. Hij is hier gewoon niet goed in. Hij kan wel zeg maar op een charmante manier ambassadeur zijn. Hè, voor genodigden, voor sponsors. En dan leidt hij de mensen langs de Europa Cups in het museum en zo. En dat doet hij best aardig. En dan
maar je zit er nu bijna neer als een soort van rondleider. Hè? Dit is een museum, ja. Hier staan de Europa Cups en dit hebben we gedaan.
Ja, maar ja, goed, ik beschrijf gewoon zoals ik het heb, zelf heb gezien. En dit soort dingen, dat gaat gewoon niet. En dat is dat is gewoon pijnlijk om te zien.
Mikkels, hoe kijk jij hiernaar, naar het hele interview van Van der Sar?
Ja, het is wel een beetje wat Sjoerd zegt, zoals we hem kennen. En het gekke daarvan is dat er al een week lang om geroepen wordt natuurlijk. Waar blijft Edwin van der Sar? Waar is Edwin van der Sar? Waarom laten we het allemaal over aan Erik ten Hag? Dus je zou denken dat voor zo'n grote club, met zo'n aansprekende zaak of zo'n delicate zaak, dat je daarin tot aan de puntjes bent voorbereid. Maar als je dan al moet gaan goochelen met 10 dagen geleden, of nee, 9 of een dag of 8 voordat, dat is niet sterk natuurlijk.
Nee. Sjoerd?
Dan stel ik jou een vraag als dat mag, bij wijze van spreken.
Natuurlijk. Dat mag denk ik vast wel. Als je nou zeg maar, je weet dat dit een week lang gebeurt. En we hebben het hier vaker over gehad. Je kan dit voorbereiden. Het is niet de eerste zaak waarin Ajax in de media op momenten dat het nodig is. Dit is toch gewoon falen eigenlijk in de media?
Ja, dit is wel communicatief falen, ja. En dat kan op zo'n delicaat thema, kan dat natuurlijk helemaal niet. Kijk, eerst wacht je een week, hè, dan stop je eigenlijk. Terwijl het moment om voor de troepen te gaan staan was er al veel eerder. Er was ook geen excuus van, er zijn te weinig feiten bekend, want het is nog in onderzoek of wat dan ook. Dat was ook flauwekul, want het was helder dat het ging om grensoverschrijdend gedrag. Overmars had al afscheid genomen. Dus dan hoor je volgens mij als directeur gewoon naar buiten toe de troepen toe te spreken. Ook richting je achterban. Hè. Mensen denken wel eens dat het voor de pers moet, dat het voor ons moet. Dat is natuurlijk onzin. Dat moet hij doen richting zijn supporters en richting alle Ajax-liefhebbers en voetballiefhebbers. Dat liet hij al na en dan komt er zo'n warrig verhaal. En het lijkt mij ook niet zo moeilijk. De uitgangspunten voor wat je wil gaan zeggen, die heb je volgens mij na een week oefenen, heb je die vrij helder. Maar ja, het kost hem, dat hebben we al gezegd, het kost hem heel veel moeite.
Hans Krij probeerde hem een beetje te prikkelen, stelde vragen, maar wat zegt dat dan over je organisatie? En je zag erin de irritatie terugkomen in zijn antwoord. En hij wilde wat anders zeggen, haalde adem en ging toen door op een ander antwoord. Er zat een hoop in het interview eigenlijk, hè, om naar te kijken.
Irritatie lijkt me wel de laatste, het laatste waar je aan moet beginnen, hè, in deze zaak. Je moet je natuurlijk vooral nederig in opstellen en vooral niet geïrriteerd raken. Dus het is goed als hij dat uiteindelijk natuurlijk niet woordelijk doet. Maar je moet het ook in non-verbale communicatie natuurlijk laten zien. Dit zijn gewoon hele belangrijke momenten natuurlijk die in zo'n club gebeuren. Ja, en zeker na wat er allemaal is gebeurd, moet je natuurlijk iets anders opstellen dan dat je geïrriteerd raakt. En dat is niet altijd even makkelijk misschien, maar dat lijkt me wel het handigst.
Kijk, hij is op zich, het is geen onaardige kerel op zich, maar hij wil zich in de presentaties, in interviews wel eens, en dat is volgens mij ook een hulpmiddel voor hem, en dat is een beetje amateurpsychologie, grote Edwin van der Sar te acteren, hè? Ook in meer onschuldige settings. En nu wordt hem dat eigenlijk min of meer fataal, want daardoor krijg je inderdaad van die rare situaties op vragen, waarin hij het eigenlijk een soort van half probeert weg te lachen op het moment dat het helemaal niet past. Dus het is heel moeizaam. Dit is echt voor de communicatieopleidingen is dit een geweldige lesstof.
Ja.
Hier kun je heel veel kanten mee op, denk ik.
Ja, daar komt natuurlijk nog bij dat er deze week ook een gesprek is geweest met de medewerkers online via Zoom. Of Teams, waar ze met elkaar praten. En waar dan ook nog, in ieder geval, hoe het woordelijk gezegd is, weet niemand. Maar in ieder geval het gevoel dat is blijven hangen. Anders lekt het niet uit naar buiten toe. Dat ook daar de perschef heeft gezegd dat hij het jammer vindt dat de dames er buiten zijn getreden en dat het niet intern is gehouden. Dat draagt natuurlijk niet heel erg bij aan de beeldvorming dat Ajax dit heel erg op een goede manier wil oplossen eigenlijk. Hè? Dat is toch eigenlijk wel apart ook, hè, hoe dat dan gaat.
Ja, we weten niet hoe dat precies gezegd is. Nee. Dat moeten we er wel even bij zeggen. Want dat luistert in dit geval wel nauw. Ja. Je kunt dat op verschillende manieren kun je dat zeggen. Je kunt dat ook goed bedoelen. Mm-hmm. Je kunt dat ook zeggen van we vinden het heel erg jammer dat jullie blijkbaar niet de veilige omgeving hebben gevoeld om dat bij ons te doen. Zo zou het ook gebracht kunnen zijn. Maar zo is het in ieder geval niet geïnterpreteerd door iedereen. Maar goed, we zijn er niet bij geweest. We moeten daar, vind ik, wel een beetje voorzichtig in zijn. Maar het is in algemene zin, is dit voor Ajax ook in communicatieopzicht natuurlijk een drama. En als je dan ook nog blijkbaar intern het dusdanig niet op orde hebt dat vrouwen naar de media gaan, dan moet je naar iedereen kijken, of dan moet je vooral naar jezelf kijken. En dan moet je niet naar die vrouwen wijzen of op enige manier de bal bij die vrouwen leggen. Dan moet je natuurlijk gewoon zeggen, dan hebben wij het niet goed voor elkaar blijkbaar. Dan moet je vooral jezelf aanrekenen.
Ja. Nou verbaast me ook wel, Mikos, dat binnen de directie en binnen de RVC dus bekend was dat Mark Overmars dat dit speelde. En toch hebben ze het door laten gaan dat hij dat contract heeft verlengd. Toch hebben ze hem die tekenbonus van 1,25 miljoen gegeven. Ik denk dan persoonlijk, als dit in mijn bedrijf zou gebeuren, en ik kijk nu even naar Ajax als bedrijf, zou ik er iets voorzichtiger mee omgaan.
Ja, is inderdaad ook een hiaat in het verhaal. Hè? Dat je dan zegt, ja, je kunt niet op die verhalen alleen afgaan. Dan moet het allemaal onderzocht worden. Dan zou je zeggen, ja, dan stellen we de verlenging van het contract even uit. En volgens mij kan je daar ook, dat is misschien makkelijk gezegd vanaf de zijlijn, maar kan je daar ook met degene die moet gaan tekenen gewoon duidelijk over zijn. Toch, ja, Mark, ja, we willen wel met je verder. Je doet het uitstekend op het gebied van transfers. Contractverlenging ligt eigenlijk klaar. Maar goed, er zijn een paar puntjes binnengekomen. En ja, daar moeten we toch even zorgvuldig mee zijn. En goed kijken hoe de vork in de steel zit. En ja, dan lijkt het mij sterk dat je dan zegt, ja, we kunnen niet zomaar op verhalen afgaan. Dan moeten we eerst onderzoeken, maar ondertussen laten we hem bijtekenen. Dat lijkt mij een beetje de omgekeerde wereld. En ja, stel je nou voor dat je inderdaad had gezegd tegenover Mars, joh, ja, er komen een paar verhalen binnen. We moeten kijken of we dat serieus kunnen nemen. Kan je even wachten met tekenen? Dan zou Overmars toch niet hebben gezegd van, bekijk het maar. Of je had misschien wel nattigheid gevoeld, hè, gezien alles wat is uitgelekt. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat een hele gekke opmerking was geweest. Tenzij je die verhalen helemaal niet serieus hebt genomen. En tenzij je hebt gedacht, en dat weten we natuurlijk ook niet zeker, maar ja, dat houden we wel intern, valt allemaal wel mee, ja. Daar komen we wel uit. Dat gevoel krijg je toch een beetje.
Maar hier heb je natuurlijk ook de Raad van Commissarissen voor, toch?
Dit lag bij de Raad van Commissarissen formeel gezien. Maar kijk, dit bespreek je toch gewoon face-to-face en heel direct. Je zegt toch ook gewoon tegen Overmars in zo'n geval, luister vriend, deze klachten liggen hier op tafel. Klopt het of klopt het niet? Recht toe, recht aan. En als hij zegt, ja, dat klopt, nou, dan ben je gelijk klaar. En zegt hij, klopt dat niet, het klopt niet. Dan waarschuw je hem nog een keer heel hard. En dan zeg je van, nou, we doen eerst onderzoek. En tot die tijd laten we die contractverlenging even voor wat hij is. En ik snap wel dat het moest terug naar de aandeelhouders. Dus dat was natuurlijk een beetje, die vergadering stond natuurlijk gepland. Maar goed, dan zeg je maar dat er dat het nog niet rond is of dat het nog niet is afgerond. En dan laat je dat maar in het midden, maar dan stel je het in ieder geval uit.
Ja.
En dit was natuurlijk gek.
Dit kan je bij Van der Sar als directeur neerleggen, maar dit kan je dus toch ook bij een raad van commissarissen neerleggen die uiteindelijk zo'n besluit formeel moeten nemen. En die zijn juist ervoor om toezicht te houden. Die moeten juist voorkomen dat dit soort dingen gebeuren.
Ja,
die ging hierover,
ja.
Ja. Je moet het bekrachtigen, maar ja, dan moet alles dus kloppen. Maar het is wat je zegt en wat Sjoerd ook zegt. Ja, als je het neerlegt bij Overmars en die zegt, ja, dat klopt niet. Ja, kijk, nu weten we wat meer over de zaak. Maar er viel natuurlijk weinig meer te ontkennen als er screenshots zijn en appjes zijn bewaard. Dus ja, dan wordt het lastig. Dus op het moment dat de directeur dan zegt, het klopt niet, dan ben je er ook heel snel uit natuurlijk. Dan zeg je, nou ja, moet je kijken, hoe kan dit dan? Dus het is natuurlijk wel heel raar om ondertussen een contract te verlengen. En wat ik net zei, ja, dat riekt een klein beetje naar, we gaan dat intern wel oplossen en we komen er wel uit.
Er was natuurlijk niet zo heel veel te onderzoeken. Hè? Want dat wordt wel eens, ik vond dat Leon Stender dat voorkomen terecht zei gisteren op televisie. Of zaterdag was het, geloof ik. Er is overduidelijk sprake van een machtspositie van een directeur ten opzichte van werknemers. Dan is heel weinig al genoeg. Hè? En het was heel veel, laat dat duidelijk zijn. Maar daar valt niet zoveel aan te onderzoeken. Daar valt ook niet zoveel aan te interpreteren. Als een directeur van een bedrijf, en daar zijn appjes van, allerlei dubieuze appjes stuurt naar een werknemster. Ja, dan waar moet je het dan nog over hebben? Dan zet je alles meteen on hold. Ja. Meer signalen heb je niet nodig.
Goed, we zijn bijna door het onderwerp heen.
Dan stel ik jou een vraag, als dat mag, bij wijze van spreken.
Doe nog één vraag, Mikos. Dan toch naar de gevolgen, want bedoel, dit is nog niet klaar. Bedoel, we hebben nu een week lang hebben we steeds gehad. We hebben eerst zondagavond een week geleden gehad met het persbericht. Dan komt woensdag Erik ten Hag, die dan zijn eerste verklaring geeft. Dan hebben we nu op zondag het verhaal gehad van Edwin van der Sar. Maar dit is nog niet klaar, toch? Hier gaat nog veel meer uitkomen.
Nou, dat vraag ik me af. Ik denk dat het traject al behoorlijk op gang is natuurlijk. De directeur is verdwenen. Ja, die vrouw hebben dat aangekaart. Sportief gezien heb je gezien, hebben ze er op het veld in ieder geval geen last van. Ja, ik zou niet zo snel weten, tenzij er natuurlijk een heel juridisch traject aan vastzit. Wat verder nog zou kunnen opleveren. Ik denk dat het een grote klap al is geweest, toch?
Jij bedoelt de positie van de Sarretje, of niet?
Ja, bijvoorbeeld. Ik neem toch aan, zeg maar, dat in met wat alles wat er nu naar buiten komt, dat er een moment gaat komen dat je denkt, ja, hoe ga je hiermee verder? Niet dat ik iemand weg wil hebben, maar je gaat er toch over nadenken, hoe ga je dit oplossen binnen je organisatie?
Ja, dat is wel een. Dat is, ja, zover had ik hem niet bekeken. Dat is natuurlijk wel een kwestie. Ja, of er nog meer koppen rollen. Dat zou kunnen. Je hebt het idee, omdat het al zo lang duurt, dat daar geen sprake van is. Maar goed, ja, zo'n RVC en de druk die erop komt, zou inderdaad kunnen besluiten om te zeggen, ja, dan stoppen we ook met een algemeen directeur. Maar dat is natuurlijk een klein beetje koffiedik kijken. Maar...
Het enige waar hij heel stellig over was, en heel duidelijk ook, was dat hij het niet eerder wist.
Ja.
En ja, daarvan vind ik wel, daar moeten we hem toch in geloven. Als je daar zo stellig in bent, dan moet dat, kan dat bijna niet anders dan zo zijn. Want dat kan je in zijn positie zeker niet als daar bewijzen voor zouden kunnen zijn. Hè? Want als daar contact over is geweest, formeel gezien, ja, dan kun je dat niet op die manier zo stellig zeggen. Het is wel vreemd, hè? Want ja. We hebben ook twee sowieso Ajax-medewerkers gesproken. Die zeiden, we kunnen ons echt niets bij voorstellen dat hij niet op de hoogte was. Ja, dus het is wel vreemd. Maar als Van der Sar dat zo stellig zegt, dan moeten we hem denk ik geloven.
Ja, nou, ik zeg bij deze woord vervolgd. We gaan door naar stelling 2.
Daar hebben wij denk ik heel goed kunnen onderzoeken. Wat willen wij? Ik ook natuurlijk in de hoofd van Arne gaan. Maar zeker, hoe voetbal hij? Welke posities heeft hij nodig? En welke spelers hebben we nodig?
Was Frank Arnissen bij ESPN bij de zondagochtend. Mikos, stelling nummer 2. Arnissen heeft gelijk. Slot moet eerst maar eens 4 jaar Feyenoord gaan trainen.
Nou, 4 jaar is vrij lang, maar hij heeft wel gelijk natuurlijk dat het onzin is om nu te gaan praten over een of die wel of niet wil blijven. Volgens mij is er ook helemaal geen sprake van. Dus dit is eigenlijk weer zo'n item wat maar doorsuddert. Want Arnes heeft een persoffensief gedaan. Hè.
Nou, het was echt, hij zat overal, hè, zat hij?
Ja, wij zijn hebben verleden week aangeschoven bij hem. Maar hij heeft eigenlijk alles gedaan, hè, van de regionale tv-zender tot... Tot alle grote zenders, de kranten, Voetbal International. En eigenlijk komt daar voortdurend uit naar voren. Ja, ten eerste ligt Slot vast. Volgend seizoen. En een optie aan de kant van Feyenoord. Nou, die gaan ze natuurlijk uiteraard lichten. En ja, het zou natuurlijk van Slot, gezien het feit hoe die bij Feyenoord terechtgekomen is. Niet dat hij daar veel aan kon doen. Maar zo kort bij AZ werd ik ontslag. Feyenoord heeft hem opgepikt. Heeft hij een goed eerste jaar. Of daar lijkt het op dat hij ook nog goed gaat finishen. Zou het eigenlijk wel heel raar zijn als hij al de volgende trein pakt. Ik geloof ook niet dat verstandig is dat hij dat zelf ziet zitten. Dus volgens mij is er helemaal geen item, maar wordt er wel steeds naar gevraagd. En eigenlijk alle partijen zeggen, ja, er is geen interesse voor hem. Hij gaat bijtekenen. Dus er is eigenlijk niets. Maar dat blijft wel een beetje rondsudderen, ja. Want ik zag dat hij er vanochtend een uitspraak over deed. En dan komt het meteen op allerlei websites te staan, ook op die van ons. En ja, dan krijg je inderdaad wel eens vragen, hoe gaat hij weg? En daar is volgens mij helemaal geen sprake van.
Nou ja, misschien is dat wel het beste exportproduct van Feyenoord, de trainer op dit moment. Beter dan al die spelers waar ze nog geld mee kunnen verdienen. Kan ook, hè?
Het probleem is natuurlijk dat een trainer niet zo gek veel oplevert.
Nee, dat is waar.
Het algemeen.
Dat is waar.
Ja, tenzij die een langdurig contract heeft en er een absolute topclub is die zegt, ja, dat kan ons niet zoveel schelen wat die moet kosten. Hij komt naar ons toe. Maar daar heb je niet zo gek veel aan. Wat hij wel natuurlijk doet, is met zijn manier van spelen. En hebben we het vandaag, of hebben we gisteren tegen RKC niet zoveel van gezien. Maar daarin maakt hij de spelers natuurlijk beter en die krijgen een hogere transferwaarde. En op zich valt dat nu wel mee. Kuxu doet het natuurlijk goed. En dan zie je meteen de achterlijke bedragen over 50 miljoen zag ik ergens langskomen. En denk ik, ja, die jongen heeft natuurlijk ook nog nooit Champions League gespeeld. Hij heeft nog nooit op een groot eindtoernooi gespeeld. Behalve dit EK wat mislukte dan met Turkije. Maar ja, daar zou hij eerst natuurlijk heen moeten voordat hij dat soort bedragen waard is. Maar dat die wel in zijn transferwaarde stijgt en stijgt, dat is natuurlijk wel, daar lijkt het wel op, ja.
Dat kwam ook wel een beetje voor, hè? Sjoerd, als je kijkt naar deze quote, hij heeft natuurlijk overal relatief kort nog gezeten. Hij heeft nooit echt, zeg maar, langere tijd aan een project gewerkt, 3-4 jaar lang.
Ja, maar dat geldt toch voor heel veel trainers. Kijk, het ligt eraan hoe je naar AZ kijkt. Want als je zijn assistentschap meerekent, dan heeft hij daar nog redelijk lang gezeten.
Ja.
Tenminste, dat is een afzienbare tijd. En het zou heel merkwaardig zijn als die weg zou gaan. Kijk, je weet het nooit. Er is gekscherend, de naam Ajax natuurlijk wel eens gedropt. Hè, als voor het geval dat Ten Hag zou vertrekken. Nou, dat zou natuurlijk de transfer van Berghuis nog wel kunnen overtreffen qua commotie als dat zou gebeuren. Maar ja, het lijkt mij niet meer dan logisch dat hij dit project ook zelf een vervolg wil geven. Als je op deze manier kunt werken, daar heel veel credits en waardering voor krijgt, ja, dan zou ik dat als trainer koesteren. En daar moet je niet eeuwig mee doorgaan, maar er is geen enkele reden om weg te gaan.
Zou dat de angst zijn, Mikos?
Dat is natuurlijk wel, Sjoerd heeft gelijk in wat hij zegt, maar er komt natuurlijk een moment dat hij toch tegen de beperkingen van Feyenoord aanloopt, die er natuurlijk eigenlijk nu al zijn, maar hij heeft natuurlijk gedacht, ja, Dick Advocaat speelt op zo'n manier voetbal, dan kan ik veranderen, ik kan het publiek wat meer meekrijgen, misschien krijg ik er die speler wel wat meer, als ik die speler op die manier gebruik, haal ik er wel wat meer uit. Maar zolang er straks geen geld is om die ploeg dan toch nog wat meer te verversen, dan loopt hij ook tegen beperkingen aan. Normaal gesproken blijft Feyenoord op plek 3 als je de budgetten vergelijkt met die andere ploegen. Ze zullen misschien een keer kunnen verrassen. Dus over een heel langdurig traject zal hij ergens iets moeten zien dat er binnen die club mensen zijn die zeggen, ja, dit gaat zo goed. Als we deze trainer ook nog een zak met geld geven, of onze technisch directeur, dan kunnen we echt stappen zetten. En gebeurt dat niet, dan zal Slot ook zien, ja, dit is het natuurlijk een beetje met Feyenoord. En hoe kom ik nou uiteindelijk verder? En dan gaat hij natuurlijk ook niet al te lang op hetzelfde niveau blijven. Omdat je ook als trainer natuurlijk op het ijzer moet smeden als het heet is. Dan moet je ook weer de volgende stap zetten. Maar dat moment is volgens mij nog niet in zicht. Maar dat zou over 2 jaar bijvoorbeeld wel een moment kunnen zijn. Teken je dan bij als Feyenoord die optie heeft gelicht? Of denk je, ja, dit is eigenlijk een beetje waar ik tegenaan ben gelopen. Dit is het wel een beetje. Ik heb alles uit die groep gehaald. We kunnen vanuit buitenaf niet al te veel toevoegen. Omdat we er niet al te veel geld voor hebben. In de jeugd zit niet het toptalent wat ik nodig heb. Dus dan is het moment misschien aangebroken om te vertrekken. En dan zal ook interesse voor hem komen. Dat ongetwijfeld, zeker als hij ook in de Conference League wat presteert. Al moeten we dat ook weer niet overschatten. Want er zijn ook wel eens ploegen geweest die het heel goed deden in de Europa League. Ik kwam ook die trainer van Monaco nog herinneren. Die Jardim, die het ontzettend goed deed in de Champions League. Maar 3 jaar later zien we er niks meer van terug. En dat is dan het allerhoogste niveau. Hè? Dus de Conference League, als je daar natuurlijk de finale van haalt, dan gaan mensen wel denken, ja, waar komt die trainer vandaan? Dat is wel een interessante man. Maar het is ook weer niet zo dat het nou alle deuren opent. Natuurlijk omdat ze dat niveau niet allemaal even serieus nemen.
Nee, maar zou dit ook een drukmiddel kunnen zijn vanuit Feyenoord? Dat ze zeggen, weet je wel, kijk, de richting misschien wel de achterban die financiën heeft. Van help ons uit de brand dat we zometeen wel wat kunnen investeren. Want Slot blijft en het gaat nu goed. En willen we doorzetten, moeten we geld hebben, want anders is de trainer weg.
Nou, er is al een beetje sprake van natuurlijk. Omdat ze hebben er echt wel een bepaalde truc uitgehaald om Veerman te kunnen halen. Die uiteindelijk niet kwam, dat geld bleef liggen. Nou, het verhaal is bekend en dan kwam het uiteindelijk op een Zweedse bankrekening terecht. Dat die Walemark werd gehaald. Maar dat was al een klein beetje. Maar joh, kijk nou eens wat die Slot nu presteert. Hè, met deze spelers, kleine spelersgroep, haalt er maximale uit. Ja, om hem een volgende stap te moeten laten zetten, dan moeten we hem wel ook wat geven. Vandaar dat ze dat geld hebben vrij kunnen maken. Maar dan is het, ja, dan gaat het hier om 1,4 miljoen die ze hebben vrijgemaakt. Die spelen kosten ook 3,2. Maar als je het echt hebt over bedragen in de orde van 10, 20, 30 miljoen wat ze in zo'n ploeg zouden kunnen pompen, dan heb je natuurlijk een heel ander verhaal. En dan krijg je weer het verhaal, ja, de eeuwige havenbronnen of de sponsors die maar nooit gevonden worden door Feyenoord.
Het is natuurlijk wel zo dat als dit traject onder Slot doorzet, dat je natuurlijk wel, als het goed is, spelers gaat creëren die heel veel waard worden.
Ja.
En dat is natuurlijk uiteindelijk wat het balletje moet laten rollen. Dat is natuurlijk ook de filosofie van Arnesen in dit hele verhaal. Dat Feyenoord nu is uiteindelijk spelers, en liefst meer dan 1, voort gaat brengen die meer dan 10 miljoen opleveren.
Ja, maar tot die tijd wil je natuurlijk ook nog weer kunnen herinvesteren. En dat het niet allemaal naar schulden gaat of dingen die je nog hebt gemaakt.
Nou ja, je komt op 10 miljoen, maar dan is het, laten we zeggen, 5, 6 wat je dan weer mag uitgeven, hè? Snel gerekend. Dus het is niet 10 miljoen herinvesteren. Dus je zult voortdurend creatief moeten zijn en de volgende speler goedkoop alweer klaar hebben moeten staan. Maar Sjoerd heeft gelijk. Ja, Slot heeft wel eens gezegd, het gaat eigenlijk niet zozeer om waar we nu op de ranglijst staan. Wat bovenaan staat is dat onze nieuwe manier van spelen, die moet zeg maar zo aanslaan. Die moet spelers zo ontwikkelen, die moeten international worden. En dan moeten we spelers gaan verkopen. Dat staat eigenlijk ver boven alles. En daar moet ik ook wel eens lachen om. Ik zag nu van de week een interview op Feyenoord TV zelf met Kukçu. En daar werd er over gesproken. En die jongen is heel realistisch. Hè? Die zei, ja, ik heb ook met Feyenoord te maken. Maar het is ook, Feyenoord heeft wel geld nodig. En toen zei de verslaggever van Feyenoord TV, ja, maar wij willen eigenlijk dat je nog een paar jaar in de Kuip speelt. En toen dacht ik, ja, dat is wel zo. Maar uiteindelijk moet er natuurlijk ergens toch een keer een speler weggaan. En eigenlijk is bij alles waar een bot op komt bij Feyenoord, van Jurgensen tot noem alles maar op, dat mensen heel vaak roepen, ja nee, maar liever even dat hij in de Kuip speelt. Maar er moet straks een moment komen dat je denkt, ja, we gaan deze speler missen, maar dat geld hebben we nodig. We hebben goede scouting nu, want met het geld wat we nu binnenhalen, halen we een speler die naar hetzelfde niveau kan groeien. En zo kunnen we verder. Maar als je voortdurend zegt, ja nee, deze speler vinden we zo goed, die mag niet weg. Er moet ergens een bod binnenkomen dat je ja zegt. En dan hoef je ook niet te wachten op 30 miljoen. Maar je kunt er natuurlijk ook een paar spelers van boven de 10 miljoen. Dat zou Feyenoord moeten gaan halen.
Ik wou natuurlijk zeggen, ze hebben ooit een spits gehad. Die kon voor heel veel geld weg. Maar ja, die wilden ze niet laten gaan op dat moment. Daar waren ze ook zo aangehecht, toch?
Nou ja, en uiteindelijk leverde dat een bekerwinst op. Want daar hebben we het dan later nog wel eens over gehad. En toen zei je, ja, we wonnen wel de beker. Maar als je natuurlijk dat allemaal tegen elkaar afzet.
Ja.
Dan had het achteraf beter geweest dat die gaat. En ik snap wel, Sjoerd kent Feyenoord ook. De druk is altijd groot natuurlijk. Als je zegt, ja, we laten de spits gaan en je verliest daar na 2 of 3 wedstrijden. Dan roept natuurlijk iedereen, ja, jullie hebben de spits laten gaan. Wat is het nou voor ambitie? Je haalt er niemand voor terug en nou zakken we op de ranglijst. Het is jullie schuld. Dus het is altijd een beetje afwegen wat je wel en wat je niet kunt doen.
Maar Feyenoord zou naar een situatie toe moeten, als je er financieel sportief naar kijkt, die vergelijkbaar is met wat AZ de laatste 10 jaar gedaan heeft. AZ heeft deze zomer, ik geloof, 52 miljoen euro of zo verkocht. Dat moet bij Feyenoord ook zo om de 2-3 jaar een keer het resultaat zijn. En dan wordt het ook weer, en dan kun je het allemaal niet weer gelijk herinvesteren, maar dan wordt het ook wel weer makkelijker om geld bij elkaar te krijgen voor nieuwe spelers. Want als er perspectief is voor spelers, nou enzovoort, dan ontwikkel je ze door, ja, tralala, en dan wordt het nog wat. Ja. Ooit.
Ooit, ja, goed. Voorlopig blijft het schrapen voor de miljoenen die ze nodig hebben. En Slot ligt gewoon nog vast voor in ieder geval nog een jaar hierna. Plus een optie, dat heeft Arnesen nu geloof ik 521 keer gezegd. Dus ja. We zullen wel zien waar die volgende vraag dan over gaat. Gaan we door naar de volgende? Ja?
Hij moet nog wel zelf even tekenen. En dat verbaast me wel een beetje. Dat duurt maar en duurt maar. Hij is er zelf positief over. Hij heeft verleden week een gesprek gehad. We zitten al bijna weer een week verder. Ja, je kunt je ook afvragen, waarom zegt die club niet, we hebben verleden week halverwege ergens een gesprek gehad, klap erop, we gaan verder met hem.
Ja, jij zei het vorige week nog. Je zou toch zeggen dat ze dat nu inmiddels wel gedaan zouden hebben?
Nou ja, en toen zei ik ook, er is geen enkele reden om met Arnezen te stoppen, ook al omdat je niet zomaar een kandidaat hebt staan waarvan je zegt, nou als hij weg is, hebben we in ieder geval, hè, zoals je het met een linksback doet, goede linksback weg, maar we hebben er alleen achter staan, die hebben ze niet. Hij heeft het goed gedaan. Ik denk dat hij bij de achterban een hoop punten heeft verdiend. Eerste seizoen wat mindere spelers gekocht tot slechte spelers. Nu lukt eigenlijk alles. Ja, het is ook een beetje aan Feyenoord om zeg maar, die lijn door te trekken. Dus ja, als je dan gesprekken hebt gevoerd, leg hem dan vast. Dan ben je daar alweer doorheen en dan kun je weer verder. Ja, dat lijkt mij het handigste. Ajax deed het wel sneller met Overmars, met dat vastleggen.
Nou, misschien moeten ze nog even een onderzoekje. Misschien moeten ze nog een intern, onafhankelijk, extern onderzoek afwachten. Je weet het niet.
Nou, geloof ik niks van bij Franco. Geloof ik niks van bij Franco. Nee.
Goed, ga ik zo naar de volgende stelling.
I'm just blessed. Thank God that I'm playing again and doing what I love. You know, having fun on the pitch and dribbling, scoring. You know, and I'm just happy to be playing.
Nonny Madueke was dat de afloop van de ronde wedstrijd van PSV tegen Vitesse. Sjoerd, PSV is pas titelkandidaat als Madueke een heel seizoen fit is.
Nou, ze zijn nu op zich ook titelkandidaat, toch?
Ja.
Nog steeds?
Nog steeds, ja. Formeel gezien wel, ja. Nee. Ook ja. Zie Mikkels al een beetje kijken naar...
Als hij de rest van het seizoen...
Ja, ik ben het wel eens met de stelling.
Oh.
Eens, klopt.
Hij is natuurlijk heel bepalend, ook voor de titelkansen voor de komende maanden als PSV serieus mee wil blijven doen en nog iets serieuzer liefst. Ja, dan is hij natuurlijk van grote waarde. Dat is wel duidelijk.
Ja, want dat was toch tegen Vitesse. Ook al was Vitesse redelijk slap aan de start verschenen. Maar de manier waarop PSV begon, dat was toch iets wat je de laatste weken bij PSV toch juist misschien een beetje gemist hebt, toch?
Geweldige actie op die achterlijn. Ja. Echt ongekend. Dat je denkt, hij is nu uit balans. Maar dat hij zich nog op een weergeloze manier langs die tweede speler manoeuvreert. Echt prachtig.
Merkwaardig seizoen hè, voor die jongen, want aan het begin van het seizoen met die Champions League voorrondes, toen was hij geweldig natuurlijk. En toen viel hij een beetje terug, hij was nog niet meteen geblesseerd, toen werd hij ook regelmatig gewisseld om hem fit te houden. Toen kwamen al die blessures, want ik weet nog dat hij tegen Feyenoord ook eerder eruit werd gehaald en dat toen de hele Feyenoord kleedkamer enigszins gechargeerd gezegd de Polonaise liep, want hij deed niet mee of hij startte niet. Exact weet ik het niet meer precies. Of
volgens mij startte hij niet. Hij begon volgens mij niet in de basis.
Hij startte niet, ja, dat was het. En daar waren ze heel enthousiast over. En toen wisselden die ook nog een paar hele goede spelers. Maar dit is natuurlijk een speler, ja, die heeft wat extra's. Hè. Tegen Ajax toen in die Kruipschaal was hij geweldig. Alleen ja, dat blessureleed, los van of PSV dat nou goed heeft aangepakt of niet. Het is natuurlijk een explosieve jongen die vaak tegen dit soort dingen aan zal lopen. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat hij vanaf nu de komende maanden alleen maar fit is. Hij zal af en toe alweer een spierblessure opdoemen. Maar als ze hem erbij hebben, dan hebben ze gewoon een veel betere, aanval. En is er veel meer mogelijk, denk ik.
Want ze hebben hem natuurlijk in de maanden november, december, januari, hebben ze hem al moeten missen met die spierblessure. Dat is best wel een lange tijd natuurlijk.
En elke keer als hij terugkwam, gebeurde er weer wat. Dus En dat scheelt natuurlijk wel. En kijk, hij en Gakpo, dat zijn natuurlijk wel echt hele goede flankspelers. Ja, als je dit PSV zag tegen Vitesse, dan denk je, ja, die kunnen wel heel lang meedoen met Ajax. Maar ja, we hebben ze ook op andere manieren gezien de laatste weken.
Ja, de andere kant kan natuurlijk ook zijn, Sjoerd, dat Vitesse... Letsch had al gezegd, we moeten de resetknop vinden. Ze zijn een dag vrij en dan gaan we de resetknop zoeken. Maar die zijn in twee wedstrijden compleet helemaal doorgedraaid, zoekgepingeld. En die weten niet meer waar ze het moeten hebben, geloof ik.
Ik zag dat ze 16 tegengoals hadden in vier wedstrijden of zo, ja. De laatste vier wedstrijden. Ja, ze geven ongelooflijke ruimtes weg ook,
ja.
Om in te voetballen. Nee, helemaal niet. Dat was juist, Feyenoord Vitesse was natuurlijk een mooi voorbeeld. Dat was bijna niet om doorheen te komen. En nu doen ze precies het tegenovergestelde. Dus dat is heel merkwaardig. Want ik zag PSV tegen NAC en die speelden ze natuurlijk helemaal schil. Maar dat is gewoon een eerste divisieploeg. En tegen Vitesse gebeurde eigenlijk hetzelfde. En die deden dat eigenlijk ook heel slecht.
Ja, dus als Letza misschien nog hoop had om misschien als Duitse trainer een andere Duitse trainer op te mogen volgen in Eindhoven, was dit wel een slecht sollicitatiegesprek, denk ik.
Ja, al is het natuurlijk ook zo dat een club als Vitesse mag ook wel eens een mindere periode doormaken. Het is ook maar Vitesse. En dan kan er een keer tussen zitten, maar het moet niet te lang duren.
Vitesse was aan de ene kant zwak, maar PSV staat in ieder geval in die race om de titel, wordt er bovenin en ook voor plek 2. Blijft het daardoor wel spannend. En de beker, ja, want die bekerloting hebben we natuurlijk ook nog gehad. En dan kunnen we ook geen, we konden al geen Ajax-PSV krijgen. Het is natuurlijk in de bekerloting AZ-Ajax geworden en Eagles tegen PSV. Dus dat belooft sowieso een leuke bekerfinale te worden.
Zeker, en het is ook, kijk, het ligt nu voor de hand, zonder die twee andere clubs tekort te doen, dat het Ajax-PSV in de finale gaat worden. En dat betekent dat die ook op die ranglijst weer interessant wordt. Hè? Want als Ajax-PSV 1 en 2 eindigen, dus Champions League voorronde Champions League, dan gaat het bekerticket naar de nummer 3. Dus in Rotterdam zullen ze het ook niet echt vinden, nu ze zelf die beker al hebben verprutst, dat de finale gaat worden. En dan zou je dus het Europa League ticket pakken als je nummer 3 bent. En dat wat normaal voor de bekerwinnaar is. En zoals je zegt, ja, nou ja, Europa League ticket of Conference League ticket, dat maakt ook niet zoveel uit. Maar het voordeel is natuurlijk wel, als je in de Europa League voorronde sneuvelt, dan kom je in de Conference League terecht en dan speel je sowieso Europees voetbal. Dus dan ben je daarbij, is dat een garantie. Dus ik denk dat het voor Feyenoord ook beter is als Ajax en PSV die finale spelen en dat er geen verrassing komt.
Je ziet wel, Mikos, dat jij nog in het oude Feyenoord-denken zit, hè? Zo moet je niet denken, hebben we toch geleerd. Je moet denken naar het doel, je moet niet waar je vandaan komt, je moet kijken waar je naartoe wilt. En ze willen naar de Champions League, dus zij denken aan de Champions League.
Ja, je hebt wel een beetje gelijk. Dat ze eigenlijk moeten zeggen, ja, nou ja, kan ons het schelen hoe die finale wordt. Wij gaan zelf afdwingen dat.
En ja.
Maar het enige is, Europa League kan alleen maar afgedwongen worden via de beker natuurlijk.
Ja.
Of je moet de voorronde Champions League missen. En die Europa League is natuurlijk altijd nog interessanter dan de Conference League. Dus in dat opzicht is het wel handig als dat je in de schoot wordt geworpen. Maar ik ben het met je eens. Feyenoord moet uiteindelijk ook naar een situatie dat ze zeggen, wij hoeven helemaal niks meer in de schoot geworpen te krijgen. Wij gaan dat zelf afdwingen.
Ja, nee, dat is meer, zeg maar, eventjes, dat is de gedachte. Dat hebben we toch geleerd inmiddels op al die persconferenties, of niet?
Ja, beetje maar zitten zo lang. Ja, soms word je toch een klein beetje één met die club, hè, op dat vlak, met dat denken.
Ja.
Het droomdenken, ja. Het gaat weer mis, die gedachte.
Je moet daar toch nu even uitstappen, hoor. Dat gaat toch anders nu. Dat is duidelijk sinds...
Ik ben heel blij met het vingertje omhoog even. Dat zien de luisteraars natuurlijk niet, maar heel blij dat jij dat vingertje even omhoog hebt.
Goed, we gaan naar de laatste stelling, jongens.
Met alle respect voor ons, maar Cambuur uit is gewoon echt moeilijk. En Cambuur is gewoon een hele goede ploeg. En heb gewoon een hele goede spelopvatting. En daar ben ik nog het meeste trots op, dat we dat uiteindelijk onder de wedstrijd hebben kunnen tegenhouden.
Dat is toch een prachtige quote eigenlijk, hè, van Dick Schreuder, de trainer van PEC. Hoe die begint, met alle respect voor ons, maar Cambuur is een hele goede ploeg. Over underdogrol gesproken, toch? Hè?
Ja, maar dat klinkt misschien een beetje overdreven en voor PEC misschien niet, maar dit is wel een beetje de opvatting die heel veel trainers in de Eredivisie hebben, dat als je tegen Cambuur veel balbezit hebt, dan heb je het heel goed gedaan. Cambuur wordt toch een beetje gezien als de ploeg die heel veel op balbezit speelt, die toch een beetje hun speelwijze op kan dringen aan de grote clubs. En zo hebben we aan het begin van het seizoen heeft Feyenoord daar gespeeld en toen zei Slot eigenlijk een beetje min of meer dezelfde dingen en toen zeiden we, ja, Cambuur, hè, en Feyenoord speelt tegen Cambuur, Feyenoord wint van Cambuur, zo is het eigenlijk al heel lang en zo hoort het te zijn. En toen zei hij, ja, maar het is toch anders dan je denkt. Cambuur met Henk de Jong, die dringen echt de speelwijze van die Friese op aan de tegenstander. En daarom vind ik wel dat Schreuder hier gelijk in heeft. Zoals Schreuder toch eigenlijk al, toen hij begon, dacht ik, wat gaat hij in godsnaam doen? Toen kwam hij ook nog zonder één of twee trainingen, verloor hij meteen van Feyenoord. Maar ze doen het toch wel goed.
Nou ja, dat was ook precies...
Heel knap.
Ja. Zal ik dan gelijk even naar de stelling gaan? Want de stelling die hierbij hoorde, want ik vond de quote mooi, maar de stelling die hierbij hoort is, het wonder van Zwolle gaat gewoon gebeuren.
Nou ja, het is toch apart dat zo'n ploeg dan opeens de geest krijgt. Hè? Al is het wel zo dat vaak zie je in dat rechte rijtje daar onderin, dat er altijd ploegen zijn die opeens in een serie van wedstrijden opeens heel veel punten halen. En daarna kan dat ook weer opeens finaal voorbij zijn. Ja. Dat zie je heel vaak in de tweede seizoen zelf. Dan denk je van nou, die club is afgeschreven en die gaat het redden. En dan draait dat opeens in een serie van wedstrijden. Dus het is even afwachten nog, maar het is wel knap en mooi om te zien dat Zwolle, die waren echt al begraven. Daar gaf niemand nog een stuiver voor, ook het eigen publiek niet. Het was een heel negatief sentiment om PEC Zwolle heen. Wel super knap dat hij dat heeft omgebogen. En ook wel door gewoon op een duidelijke en heldere manier te gaan voetballen. Het was trouwens een geweldige wedstrijd. Cambuur-Zwolle is nou niet echt de wedstrijd waar je normaal gesproken voor thuis blijft. Je kunt ook een keer een avondje Netflixen. Maar het was echt lachen, gieren, brullen. Er gebeurden de gekste dingen. Geweldige goals. Het was ook helemaal geen slechte wedstrijd. Ook geen degradatiewedstrijd in de zin dat het een heel laag niveau was of zo. Het was echt, echt boeiend van de eerste tot de laatste minuut.
Ja. Maar wat is het geheim? Is het inderdaad herkenbaar voetballen bij Zwolle? Waardoor je, want ze staan een puntje achter op Sparta. Ze staan 3 punten achter op Fortuna. En 4 punten achter op Willem II. Dus daar kan nog echt superveel gebeuren daar onderin.
Ja, en hebben ze nog de pech gehad. Dat volgens mij stond Heracles 15e voor dit weekend. Dus 15, 16 en 17 hebben gewonnen. Perk is dan zelf 18. Het geheim is volgens mij dat zij, ze zijn aan het afjagen begonnen. Dus het is een soort van plezierige speelwijze die ze hebben. En als dat ook nog een beetje resultaat oplevert, dan is dat leuk om te doen natuurlijk. Vaak zie je natuurlijk dat je onderin het Wiljan Vloed systeem speelt, wat hij bij Den Bosch had. Hè? Tegenhouden en kijken wat er te halen valt. Ja, dat zou je ook een beetje bij PEC vinden passen. Maar hij heeft gekozen voor iets anders en probeert ervoor te spelen. Ja, dat kan ook zelfmoord zijn. Hè? 3 partijtjes verliezen en je bent weg. Maar nu slaat dan toch slaat het over op die spelersgroep. Ze pakken wat punten. Ja, en ze hebben wat durf. Dus ik ben echt benieuwd hoe dat loopt. Want eigenlijk is, Sparta heeft nu gewonnen. Dus die kan je nog niet echt tot de groep rekenen die omhoog komt. Maar PEC wel. Fortuna pakt ook wat puntjes de laatste tijd. Willem II zakt juist weer naar beneden. Go Ahead zakt naar beneden. RKC moet nog oppassen. Zelfs Heerenveen moet nog oppassen, hè, waarvan we in de winterstop zeiden, ja, verkoop die 4 miljoen, maakt het uit, je bent al zo goed als veilig en pakt 10 miljoenen. Dus het kan echt nog wel spannend worden. Al heeft, wat Sjoerd zei, gebeurt heel vaak wel. Ja, dat zo'n ploeg even een paar wedstrijden wint en dan is het voorbij. Dus PEC moet natuurlijk echt een geweldige reeks neerzetten om er toch helemaal onderuit te komen.
Ja, Emma had dat vorig jaar toch ook, dat ze zo'n reeks hadden en ineens droogde die reeks op en toen gingen ze toch play-off spelen.
Ja.
En eruit.
Ja, precies, dat zie je heel vaak. En het verschil tussen de nummer 10 en de degradatiestreep is maar 6 punten. Ja. Het staat ongelooflijk dicht bij elkaar in het rechter rijtje. Je hebt nu al een soort scheiding tussen het linker en het rechter rijtje. En dat hele rechter rijtje speelt eigenlijk nog tegen degradatie.
Ja, want je ziet inderdaad Cambuur en NEC, die zitten op 30 punten. Nou moet je er officieel 34 hebben om veilig te zijn. Maar met die 30 kun je wel stellen, die zijn wel redelijk veilig. Die gaan het wel redden ongeveer. Maar daaronder is het inderdaad echt een wekelijk stuivertje wisselen wat er gaat gebeuren. En er is geen ploeg meer veilig.
Nee, en er staan heel veel clubs bij waarvan je, als je ze hebt zien spelen, dat je denkt, nou, die blijven er echt van zolang ze ons leven niet in. Dat heb ik met PEC gehad toen ik ze zag. Ik heb ze met Sparta gehad toen ik ze verleden week zag. Fortuna Sittard. Ja, toch lukt het wel. En ik heb niet alle cijfers op orde, maar ik begreep wel dat er veel spelers die in de winterstop gehaald zijn, hebben een doelpunt gemaakt dit weekend. Of in ieder geval iets belangrijks gehad. Sparta bijvoorbeeld met die Namli. Dus ja, je ziet vaak in de winterstop, ja, moeten we nou wel of niet wat doen? Bij sommige clubs is dat blijkbaar nu gelukt. Dus er wordt van alles natuurlijk maar boven getoverd om maar te zorgen dat je niet degradeert. Ja, als jij net dat pareltje wel hebt wat na de winterstop die goals maakt, dan kom je eronder uit.
Ja. Als we in de extra tijd van deze podcast zitten, wat moeten we zeker nog even bespreken in deze laatste minuten? Wat nog niet ter tafel is gekomen?
Nou, hoe hebben jullie als man alle commotie beleefd rondom Overmars Gate? Worden jullie ook al aangesproken overal op straat of niet?
Nee, op straat niet. Eerlijk zeggen, ja.
Op straat niet. Op een schoolplein wel, wou je zeggen, of niet?
Thuis misschien.
Nee, thuis ook niet. Nee. Maar het is eieren lopen lijkt het momenteel. Hè. Met wat je zegt, je moet inderdaad, jouw column was heel treffend. Je moet natuurlijk wel. Kijk, jij omschreef Overmars volgens mij, als ik het goed begrepen heb, op de juiste manier. Maar in 1 of 2 woordjes kan dat al kantelen voor de mensen.
Ja, het is ongelooflijk gevoelig. Het is eigenlijk, en voor een man is het al helemaal een mijnenveld. Althans, een discussie, hè?
Ja.
Je kunt Overmars 33 keer opknopen aan de hoogste boom. En als je de 34ste keer zegt, nou jongens, laten we nu even rustig ademhalen. Dan krijg je hem al, hè?
Ja.
Het is echt een mijnenveld. En dat maakt het wel heel, heel ingewikkeld, hoor, moet ik zeggen.
Ja, want je merkt dat ook, zeg maar, bij de persbericht dat Ajax verstuurd had. Daarin stond dan dat het de beste technisch directeur was die Ajax ooit had gehad. Maar ja, als het over dit onderwerp gaat, is dat natuurlijk totaal niet relevant om dat erin te zetten. Maar dat is natuurlijk waar in al die woorden, alles wat nu gezegd wordt van de Sar ook, die ergens zei, ja, dat is leuk. En ook dat is dan gelijk weer iets wat eruit wordt gelift. Hè? Want hij zegt het heel onhandig, denk ik.
Des te knapper was het interview van Ten Hag, hè, woensdag.
Ja.
Die het eigenlijk wel helemaal volgens het boekje deed. En daarin ook precies de juiste toon en de juiste woorden koos. Dus dat leek trouwens wel heel goed voorbereid. En blijkbaar kan Ten Hag het dan ook beter uitvoeren. Maar het Ajax-verhaal vind ik best wel helder. Ook wat daar is misgegaan, wat daar de gevolgen van zijn enzovoort. Wat daar intern mis was, hè, daar moet je dan steeds mee beginnen. Maar als je het maatschappelijk gaat trekken, dan wordt het al heel snel een zeer complexe maatschappelijke discussie, waarin je aan de ene kant ziet dat mensen ook wel als, hun schouders ophalen, maar dat er een andere kant is die daar weer woedend op aanslaat. Dus het is echt, gevoelig.
Ja, je hebt er bijna een dagtaak aan als je een gevoelig stukje schrijft, denk ik, of niet?
Ik maak dezelfde fout. Ik heb zelf de fout gemaakt. Want je moet op Twitter natuurlijk nooit reageren. Dat doe ik eigenlijk nooit.
Nee.
Nee, maar er kwam een mevrouw voorbij en die sloeg aan op een of ander bijvoeglijk naamwoord. Ik had een portret gemaakt over Mark Overmars. Ik weet niet of de mensen dit interesseert, anders moet je het er maar uitlaten. Maar ik had een portret gemaakt over Mark Overmars. En ik had dat echt zo zorgvuldig mogelijk proberen te doen. En heel veel mensen gesproken. En je weegt al die woorden. En je probeert dat een beetje op de juiste manier op te schrijven. En vervolgens is er een mevrouw die reageert op een bijvoeglijk naamwoord dat niet, in haar ogen niet scherp of niet hard genoeg was. En normaal zou ik dat altijd laten gaan. Maar dan zie ik dat ze bij de Volkskrant werkte. Dus in de journalistiek. Ja, en dat trek ik dan even niet. Dat werd me even. Dat ging me even te ver.
Maar dat viel niet op.
Het probleem is, wat mij daar heel erg aan stoort, is dat je als man word je heel snel in de vergoelijke hoek geduwd. Vergoelijkende hoek geduwd.
Ja.
Als je ook maar iets. Als je maar een verkeerd bijvoeglijk naamwoord gebruikt, nou, die was het voorbeeld. Dan wordt je al gelijk aangevreven dat je de boel zou bagatelliseren. Nou ja, daar sloeg ik wel echt op aan. Want er was in dat verhaal ook geen enkele sprake van. Integendeel zou ik bijna willen zeggen. Bovendien was het een portret, geen mening. Het was gewoon een portret dat probeerde te duiden waar het gedrag van Overmars, in welk context je dat moest zien en inschatten. Zonder daar verder een oordeel aan te hechten. Maar goed, ik maakte de fout om daarop te reageren. En toen kwam er, dan krijg je vervolgens een soort legertje achter je aan. En het zei zo.
Ja.
Maar dat hebben de mensen waarschijnlijk helemaal niet gevolgd.
Nou, ik denk dat een hoop mensen met popcorn op de bank hebben gezeten hun Twitter-feed te volgen wat er ging gebeuren. Ja, ik vrees toch dat wel ergens hier en daar wel gebeurt.
Oké, ik sta er nog volledig achter. Want ik vond ook het toontje waarop het allemaal gebeurde, het dédain, daar kan ik niet tegen. En zeker niet van collega's.
Nee, zou ik dan luchtig afsluiten? Want ik wil nog even vragen, denken jullie dat Joey Coy zich al heeft ingeschreven bij een padelvereniging of niet?
Nou, ik heb die beelden nog eens teruggekeken. In eerste instantie dacht ik ook, wat doet hij nou? Wat doet hij nou? Waarom geeft hij nou een strafschop? En zeker op dat moment. Maar als je de beelden heel goed terugkijkt, zie je dat die jongen...
Ja, achter het doel bedoel jij? Die achter het doel...
En dat heeft Coy natuurlijk zo gezien. Steekt heel vreemd zijn benen uit en laat hem daarmee struikelen. Het is zo ontzettend dom, want het was nooit een kans geweest. Maar dat maakte het wel weer iets begrijpelijker voor Joey Coy, die beslissing.
Ja, dat vind ik ook, hoor. En ook alle twitteraars die daarop losgingen, op Joey Coy... Toch eventjes nog die beelden van achter dat doel terugkijken.
Maar nou zie, je wel de rol van die camera achter het doel. Want over het algemeen staat natuurlijk bij dit soort wedstrijden in de keukenkampioendivisie niet een camera op de doellijn. Er staat er maar één camera hoog en die filmt alleen maar een totaalshot steeds van die wedstrijden. En nu is het toevallig de social media afdeling van, volgens mij was het zelf, niet van Dordrecht, maar van de Graafschap denk ik, die het filmde, die daar stonden. Ja, en die hadden het vastgelegd volgens mij. Dus dan zie je wat de waarde is toch van zo'n camera achter het doel om het begrip in ieder geval te krijgen.
De commotie ja, is natuurlijk in zo'n moment omdat het nooit een goal kan worden. Nee. Dus je denkt, ah, waarom geef je daar nou een strafschop voor? Maar als je het helemaal sec afpelt, moet die jongen dat natuurlijk van zijn leven niet doen. Zo dom als, ja, als je al ziet dat het niks op kan leveren, waarom doe je dat dan nog?
Dus we pakken gewoon in de blessuretijd nog even een heel groot maatschappelijk probleem. En de Graafschap Dordrecht nog even.
Doen wij gewoon.
Laten we de wereldbekerfinale laten we lopen. Hè? Want kunnen we daar niet vanaf van dat toernooi?
Je bedoelt,
kijkt er eigenlijk nog iemand naar?
Hebben jullie het wel, heb jij wel zitten kijken? Jij hebt wel zitten kijken. Ik weet zeker dat jij hebt zitten kijken thuis. Op je iPhone.
Ik heb wel iets gezien, maar het is, we hadden het er van de week al over. Ja, die voorrondes, het is altijd hetzelfde. En uiteindelijk komt die Zuid-Amerikaanse ploeg. En er zal heus wel een luisteraar zeggen, ja, in 1993. Was het echt niet zo. Maar het is eigenlijk altijd de Zuid-Amerikaanse kampioen tegen de Europese kampioen. En de Europese kampioen wint dan uiteindelijk die finale. Ik vond het vroeger altijd wel wat hebben. Misschien is dat omdat je kind bent en met die harde sirenes en zo op de achtergrond. En, maar nu, ja, dat halve toernooi. De Japanse ploeg vliegt er dan uit. En de Mexicaanse ploeg, daar lezen we dan van. Er zit dan toevallig Vincent Janssen bij. Die maakt dan weer een kans. Maar ze komen uiteindelijk nooit in de finale. En die finale stelt ook niet veel meer voor. Dus volgens mij wilden ze het al een beetje veranderen. Maar daar moet je Maarten Wijfels denk ik voor hebben. Volgens mij wilden ze al van dit concept af, toch?
Ja, nou er zijn meerdere plannen. Er is ook nog een plan om een veel groter WK voor clubs te gaan maken. Hè? Dus echt een volledig WK.
Ja, met meer. Meer Europese clubs, meer Zuid-Amerikaanse. Dan wordt het misschien wel spannender.
Ja, maar dat is inmiddels alweer tussendoor al een keer afgeschoten. Maar dat was oorspronkelijk een serieus FIFA-plan om echt met 24 clubs of met 36 clubs een volwaardig WK te gaan spelen. Ja, ik kan me er niks bij voorstellen, maar dat zou in ieder geval beter zijn dan dit. Althans, het kan niet in de speelkalender en het is ook terecht afgeschoten, maar dat zou qua toernooi meer zin hebben. Want voor mijn gevoel is het inderdaad of je speelt gewoon één wedstrijd tussen de Europese en de Zuid-Amerikaanse, of je gaat er een echt serieus toernooi van maken, maar dit is allebei niks.
Maar goed, nou, hebben we alles nu opgelost? Wereldvrede weer is weer eventjes tijdelijk of niet? Ik zie je knikken.
Ja, en Joey Coy ook gerehabiliteerd.
Ja, nee, de padelverenigingen in Nederland zullen teleurgesteld zijn dat ze geen uithangbord hebben voor een nieuwe campagne. Nee. Morgen is er een nieuwe AD voetbalpodcast. Dan gaan we vooruitblikken op de Europese week natuurlijk die voor ons ligt. Dus wat ons betreft graag tot dan. Mikkel Sjoerd, dank en tot de volgende.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.